zijn om dat te doen als we naar de kerk gaan. Want ik begreep ook dat de tekst misschien niet was doorgekomen die ik had toegestuurd. Dus ik weet niet of het geprojecteerd wordt. Maar ik wil met jullie een stukje lezen uit de Bijbel, uit Lucas 13. De eerste 9 versen. En ik lees het uit de NBV-vertaling. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen: denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet. Ik zeg jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. U heeft het woord van God gehoord. Onlangs las ik een oud Engels verhaal in de klas waar ik les mocht geven. Ik sta 4 dagen per week voor de klas in het VMBO. Dan geef ik godsdienst en aardrijkskunde en nog wat andere vakken. En daarnaast ben ik ook voorganger in Lelystad, mag ik dat zijn. Maar ik las in de les een oud Engels verhaal met mijn leerlingen. Het plaatje staat hier al achter mij. The Partner's Tale. Uit de verzameling Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer. Nou, en dat verhaal wat ik met ze las, heeft de volgende verhaallijn. 3 vrienden die zitten in een café als er iemand binnenkomt. En die zegt dat een figuur met de naam De Dood een van hun vrienden heeft te gras heeft genomen. Nou, die 3 vrienden horen dat aan en die gaan gelijk naar buiten op pad om te zoeken wie die meneer De Dood dan wel is. En ze lopen door het veld, ze lopen door het bos en ze komen een herder tegen. En die herder vertelt dat hij wel iets vreemds heeft gezien en die verwijst ze verder. En dan op een gegeven moment komen ze in het bos, komen ze bij een grote oude eik aan. Een grote oude eik. En onder die eik, daar ligt een grote zak met geld. Ze zijn rijk, ze hebben heel veel geld gevonden. Om een feestje te vieren vanwege hun vondst, besluiten ze om drank te halen. En ze sturen een van die 3 vrienden sturen ze naar het dorp toe. Hij moet de drank inslaan, dus hij gaat naar het dorp. En terwijl hij dat doet, denkt hij bij zichzelf van: weet je, als ik mijn vrienden nou een streek lever, als ik ze ombreng, dan heb ik al het geld voor mij alleen. Dus wat doet hij in het dorp? Hij koopt flessen drank en ook een flesje rattengif, wat hij erbij in doet. Maar die 2 vrienden die achtergebleven zijn, die denken precies hetzelfde. Ze krijgen dezelfde gedachten. Ze denken van: als we onze vriend te grazen nemen, dan hebben we meer voor onszelf. Nou, zo geschiedde het verhaal. Die jongen die komt terug uit het dorp met de flessen wijn. En die 2 andere vrienden die overmeesteren hem. En een van die vrienden die trekt een mes en die steekt die vriend neer. Die zakt in elkaar en die overlijdt. Hun zijn blij, want ze hebben meer voor zichzelf. Dus ze schieten die kurk van die fles af, drinken de wijn op met z'n tweeën. En uiteindelijk komen ook zij om. Ze sterven alle 3 bij de grote oude eik. Door hun hebberigheid hebben de 3 vrienden De Dood gevonden. Nou, terwijl ik dit verhaal aan het lezen was met die leerlingen, toen riep er een van die leerlingen, die riep door de klas. Karma. Ja, meneer, dat is karma. Ik vroeg, weet je waar het woord vandaan komt, karma? Weet je eigenlijk wel wat het betekent? Maar had hij geen idee van wat het betekende. Maar hij wist wel heel goed te vertellen hoe het principe van karma werkt. Je krijgt wat je verdient. Je krijgt wat je verdient. Als je getroffen wordt door ellende, dan ligt de oorzaak in je eigen verleden. Als je hebberig bent en je doet zulke dingen, dan komt dat bij je terug. Of positief gesteld, als het je voor de wind gaat, dan komt het door de goede dingen die je eerder hebt gezegd, gedacht hebt of gedaan. En deze gedachte die is springlevend onder de jeugd. Als er ergens iets misgaat, en nogmaals, ik begeef me altijd in zo'n school als deze. Kinderen roepen heel snel als er iets gebeurt, karma. Misschien hier in het Westland wat minder, maar ik zag een aantal mensen knikken, dus dat zal ongetwijfeld wel herkenbaar zijn. Karma. Maar niet alleen jeugdige jongeren, die roepen dat soort woorden. Ook volwassenen doen dat. 2 jaar geleden was er in Mekka, bij de grote moskee, dat wordt helemaal verbouwd en er worden allemaal hotels uit de grond gestampt. 2 jaar geleden was er een grote hijskraan, die was omgevallen. Door de wind of iets, ik weet niet precies, maar die hijskraan die viel om. En er kwamen meer dan 100 mensen bij om, werden verpletterd door die hijskraan. En allerlei gewonden. En toen vond een Nederlandse politica vond het nodig om te twitteren. Excuus voor de woorden, maar karma is a bitch. Hashtag 9-11. Hashtag 9-11. Het komt bij je terug. Hè? Jongeren, maar ook volwassenen denken heel sterk in dit principe. Maar ook in ons gewone dagelijkse taalgebruik. Hè, in de spreekwoorden die we kennen. Daar zit het wel een beetje in. Ik heb een aantal spreekwoorden. Boontje komt om zijn loontje. Wie goed doet, goed ontmoet, juist. En ook nog een andere. Wie een kuil graaft voor een ander, juist. Wat zei je? Ja, die laatste staat in de Bijbel. Spreuken 26. Je krijgt wat je verdient. Je krijgt wat je verdient. Karma. Ik durf te beweren dat dit principe ook heel sterk leeft in de christelijke kerk. In ieder geval in Lelystad. En natuurlijk zullen we dat niet zo benoemen. Hè, want in de evangelische traditie kennen we een gezonde allergie tegen alles wat ruikt, wat hoort naar New Age of hindoeïstische termen. Maar toch, zegen of ellende koppelen we al heel snel aan een oordeel van God. Anders gezegd, aan de maat van onze heiligheid of misschien wel het gebrek daaraan. Wat we uit Gods handen ontvangen hangt dan af van onze eigen morele prestaties. Het hangt af van ons eigen goede gedrag. Zijn we wel of geen superchristen? Nee? Maar is dat Bijbels christendom? Is dat hoe geloven werkt? Is dat hoe geloven werkt? Ik denk dat we ons dan op een hele gevaarlijke weg bevinden. En het Bijbelgedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen geeft er ook antwoord op. Want het werd voor de voeten van Jezus geworpen, dat thema. Nou, wat is er precies aan de hand in die ontmoeting die Jezus heeft in Lucas 13? Vanaf Lucas 9, vers 51, dan lees je dat Jezus op een gegeven moment vastberaden op weg gaat naar Jeruzalem. Vanuit Galilea gaat hij op weg naar de hoofdstad Jeruzalem. En zijn leerlingen die reizen mee en onderweg bezoeken ze allemaal plaatsen waar ze dan een tijdje verblijven. En waar Jezus gesprekken aangaat met mensen, waar hij onderwijs geeft en mensen mogen vragen stellen. En daar gaat hij dan op in en hij geneest ook allerlei mensen van kwalen. Nou, en in Lucas 13 beschrijft de evangelist dan gesprekken met een grote menigte die Jezus heeft. Die gesprekken zijn al in hoofdstuk 12 gestart. En in die groep die daar om hem heen staat, er zijn ook enkele mensen aanwezig die onlangs nog in Jeruzalem zijn geweest. En ze brengen een verslag uit van een hele schokkende gebeurtenis op het Tempelplein. Vers 1 zei: er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. En er waren pelgrims van Galilea afgereisd naar Jeruzalem om daar te offeren bij de tempel. En terwijl ze dat deden, terwijl ze die offers brachten, werden ze vermoord in opdracht van Pilatus. Afschuwelijk. En in Joodse bronnen wordt het bestuur van deze Romeinse machthebber van Pilatus getypeerd als hard, hebzuchtig en wreed. En dat kost Pilatus ook uiteindelijk zijn eigen baan, als hij in 36 na Christus een bloedbad aanricht onder de Samaritanen op hun heilige berg, de Gerizim. Dat betekent het ontslag voor Pilatus. Het ontslag in dienst van Rome. Pilatus die staat bekend als een meedogenloze bestuurder die het geweld niet schuwt om in te zetten als politiek middel of gewoon om de Joodse godsdienst te schofferen, belachelijk te maken. En dat blijkt ook wel uit het nieuwsbericht wat nu aan Jezus' voeten wordt geworpen. Nou, uit zijn reactie blijkt dat Jezus haarfijn aanvoelt wat er gedacht wordt door de mensen die dat vertellen. Hij zegt in vers 2... denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Hebben deze Galileërs deze ramp aan zichzelf te wijten, omdat ze meer gezondigd hebben dan alle andere mensen uit die provincie? Zijn ze zo ongehoorzaam geweest tegenover God, dat ze gestraft worden voor hun ongehoorzaamheid? En Jezus, hij haalt er nog een gebeurtenis bij om zijn antwoord kracht bij te zetten. Hij zegt in vers 4, of die 18 die stierven doordat die Siloam-toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem woonden? Er zijn deze 18 mensen omgekomen omdat ze meer schuld op zichzelf hebben geladen dan alle andere inwoners van die stad. Is hier sprake van een vorm van karma. Karma. Goddelijke vergelding. Nou, in beide situaties is het antwoord van Jezus heel duidelijk. Zeker niet, zeg ik jullie. Zeker niet. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Het zijn harde woorden van Jezus. Dat zijn harde woorden. En we kennen Jezus meestal als iemand die erg veel barmhartigheid en liefde toont met mensen die lijden. U bent bekend met de evangelie en u weet van die ontmoetingen die jij heeft gehad. En Jezus heeft doorgaans heel veel compassie met mensen die lijden. Maar het gaat hem nu niet om de slachtoffers van dat geweld of van dat ongeluk. Het gaat Jezus om de mensen die dit nieuws uit Jeruzalem verspreiden. Het gaat hem om de menigte die daar om hem heen staat. En hij waarschuwt hen voor hun eigen toekomst. Door de schokkende beelden van het bloedbad en de verpletterde mensen heel dicht bij hunzelf te brengen. En als ze niet tot inkeer komen, zal hun datzelfde scenario treffen. En waarom zegt Jezus zulke harde woorden? Waarom spreekt hij zo hard? Waarvan moeten ze tot inkeer komen? Wat deugt er niet aan de manier waarop ze misschien in het leven staan? Jezus die bevestigt dat God inderdaad mensen zal oordelen. Zowel goed als kwaad. Er bestaat zelfs een laatste oordeel van God. En hij sluit hier heel sterk aan bij de mensen en hoe zij in zijn tijd tegen de wereld aankeken. Ze hadden in die tijd, een beetje een moeilijk woord, ze hadden een teleologisch wereldbeeld. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb daar een kaartje van meegenomen. Een teleologisch tijdbegrip. De wereld is ooit gemaakt door God als een schepping vanuit het niets. En God is een werk begonnen in de wereld door de wereld te maken. En de wereld ontwikkelt zich ook. God is aan het werk in die wereld. En God is aan het werk met die menselijke geschiedenis. En hij heeft een plan. En dat kun je als het ware zien als die stijgende lijn. Het werkt toe naar een doel. En dat is dus bijvoorbeeld een heel ander tijdsbegrip, een heel andere kijk op de wereld dan bijvoorbeeld boeddhisten of hindoeïsten doen. Die denken veel meer in cirkels. De circle of life, zoals Elton John dat ook zingt in The Lion King, de circle of life, die gaat maar door en daar komt geen einde aan. Maar het Joodse volk die zag dat anders. En zij hebben altijd geloofd dat God betrokken is met de wereldgeschiedenis en in het bijzonder ook met hun plek in die wereldgeschiedenis. En richting het eindpunt zou hij op een hele beslissende manier ingrijpen in de wereld. Een radicaal ingrijpen dat de wereld weer zou worden zoals dat ooit begonnen is, naar het paradijselijk begin. En dan zal er dus dat definitieve oordeel zijn over goed en kwaad. En wanneer Gods koninkrijk dan definitief is doorgebroken, dan zal zijn volk mogen delen in de zegen van een leven dicht bij God. En de mensen rondom Jezus die hadden een sterke verwachting dat zij op de drempel van die tijd leefden. Zij dachten echt, dit gaat gebeuren. Maar waar gaat het dan mis? Waarom reageert Jezus zo scherp op die vragen die voor zijn voeten worden geworpen? Nou, twee dingen. Ten eerste heeft Jezus kritiek op hun vergeldingsleer. Ze denken veel te veel in het principe, je krijgt wat je verdient. Je krijgt wat je verdient. En daardoor is hun blik veel te veel op hunzelf gericht. Kijk eens hoe ik leef, wat ik doe. Of hun blik is veel te veel op andere mensen gericht. Kijk eens hoe zij leven of wat zij doen. En daar wat van vinden. En daarmee kijken ze te weinig naar Gods karakter en wat God aan het doen is in de wereld waarin ze leven. Ze zien niet waar God aan het werk is met zijn genade. En ten tweede, Jezus' grootste punt van kritiek, dat is dat ze geen oog hebben voor de tijd waarin ze leven. Ze denken de agenda van God te kennen, maar ze zitten er helemaal naast. Iets eerder in het gesprek namelijk, als je hoofdstuk 12 leest, dan zegt Jezus ook harde woorden. En dan zegt hij tegen ze, huichelaars, de aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden. Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Harde woorden opnieuw. Ze stonden oog in oog met Jezus. Net gezegd. De vlees geworden God, God in een mensenpersoon. De lang verwachte Messias door wie God een beslissende rol zou spelen in de eindtijd. Ze stonden oog in oog met hem. De tijd van Gods ontferming en genade is voor mensen niet duidelijker en tastbaarder geweest dan in het leven van deze Galileër. In alles wat hij zei en deed, nodigde Jezus zijn hoorders uit om het koninkrijk van God binnen te gaan. En toch lijkt het erop dat de meeste mensen uit zijn publiek die uitnodiging voor dat feest laten schieten. Waarom? Ze missen inzicht in het tijdspad van Gods agenda en hun vergeldingsleer die deugt niet. En van beide hadden die mensen zich moeten bekeren. En ik denk dat ook het punt is waarin dit oude verhaal ons eigen leven kan raken. Want er wordt ook aan ons een ernstig appel gedaan, als je dit verhaal leest. Op meer manieren dan ik vanmorgen bij stil zou willen staan. Maar misschien ben je nog zoekend in het christelijk geloof. Zou je goed kunnen. Kom je niet zo vaak in de kerk. Misschien weet je nog niet precies wat het christelijk geloof voor jou kan betekenen. Of misschien heb je nog niet zo lang geleden een keuze gemaakt. Hè? Er is vorige week een doopdienst geweest. Ben je jong in het geloof en ben je net op weg in een leven met God? Wat is dan de basis van jouw relatie met God? Heb je begrepen wat je van God allemaal mag ontvangen en wat daar ook de reden van is? Aankomende zondag is er bij ons in Lelystad een doopdienst. En ik mag bij ons in de kerk ook betrokken zijn bij de jongere doopstudie. En dat is voor mij altijd een hele interessante, vind ik, en belangrijke vraag, ook als ik in gesprek ben met de jongeren. Van, wat is jouw motivatie om je te laten dopen? Wat is de basis voor jouw relatie met God? Waar vertrouw je op voor je veiligheid en je geborgenheid in God? Zoek je dat vooral bij jezelf? Kijk je naar jezelf? Bijvoorbeeld in een beslissing die je genomen hebt. Een moment dat je je hand opstak in een kerkdienst of zoiets. Of misschien heb je een bekeringsgebed gebeden. Misschien had je een bepaalde spirituele ervaring nodig om een stap te zetten. Is de basis voor jouw relatie met God dat je aan dat soort dingen moet voldoen? Ik hoop niet dat je vertrouwt op jezelf. Ik hoop niet dat je vertrouwt op je eigen beslissingen of op de oprechtheid van je eigen hart. Ik hoop dat je wel vertrouwt op de genade van God. Ik hoop dat je naar God kijkt. Dat je bij jezelf hebt gemerkt, als je Jezus gaat volgen, dat God het is die nieuwe verlangens in je leven heeft gelegd. Dat je ogen zijn opengegaan voor Jezus. En dat je steeds meer gaat geloven en gaat vertrouwen op wat Hij heeft gezegd en gedaan. En dat je gaat begrijpen dat de mens zichzelf niet in veiligheid brengt door zijn eigen morele prestaties, door je eigen goede gedrag. Het is God die jouw leven draagt en bewaart in zijn veilige handen. En als die veranderingen in jouw denken plaatsvinden, dan zijn dat de vruchten die zichtbaar worden aan de vijgenboom. Als je merkt dat die verandering van binnen is gekomen, dan kun je dat typeren als vruchten die zijn gekomen aan de vijgenboom. In het Oude Testament is de vijgenboom samen met de wijnstok vaak een symbool voor de geestelijke conditie van een mens. Wist u dat? De vijgenboom en de wijnstok wordt heel vaak gebruikt als een metafoor, als een vergelijking voor de geestelijke conditie van een mens. En hierin ligt denk ik ook de aansporing voor als je langer op weg bent met God. Christenen krijgen een topconditie, een geestelijke topconditie, als je dagelijks beseft, dat de zegen van God voor jouw leven afhankelijk is van Hem en niet van je eigen prestaties. Als je dat dagelijks weer jezelf inprent doordat je het woord leest of doordat je een lied zingt, als je daarvan onder de indruk raakt, dan krijg je een geestelijke topconditie. De zegen hangt af van God, van zijn liefde en zijn genade, niet van onszelf. En als je weinig of niks met geloof in God hebt, zou ook heel goed kunnen. Dat je hier toch zit, maar dat het je allemaal niks zegt. Dan is dit verhaal voor jou een waarschuwing. Dan zijn deze harde woorden van Jezus uit Lucas 13 voor jou een waarschuwing. Je kunt van God losleven. Maar Jezus spreekt over de realiteit van het laatste oordeel. Dat doet hij vaak. Altijd met een waarschuwend karakter voor de mensen om hem heen. En hij is geduldig. En hij nodigt jou ook vandaag uit om op hem te vertrouwen. En hij doet moeite. Hij doet moeite om jou te bereiken. Door je ouders heen. Door mensen om je heen. Hij bewerkt de grond. Maar als er uiteindelijk geen vruchten zichtbaar worden, dan dient de vijgenboom tot niks. En dan put hij de grond alleen maar uit. En er zal zeker een moment komen dat de vijgenboom wordt omgehakt. Je hebt alles te verliezen, lieve mensen, als je niet tot inkeer komt. Dat is geen bangmakerij van Jezus. Dat is een waarschuwing uit liefde. Een liefde die niet te peilen is, zo diep als die is. Daar hebben we ook net van gezongen. En daar wil ik ook straks mijn preek mee afsluiten. Kort samengevat. Ik begon de preek met de gedachte van karma. Karma zegt, je krijgt wat je verdient. Spring levend onder jongeren en volwassenen. Binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. Maar die manier van leven, die manier van denken, die staat haaks op het evangelie. Op het evangelie van Jezus. Heel de Bijbel beschrijft een God die keer op keer het initiatief neemt om de mensen genadig te zijn. Mensen die het inderdaad over zichzelf afroepen dat ellende en narigheid op hun pad komt. Want een leven zonder God, een leven dat niet verbonden is met haar bron, is uiteindelijk een leven dat doodloopt. En Jezus die maakt in Lucas 13 zelfs duidelijk dat hele tragische gebeurtenissen, zoals met die toren van Siloam of dat bloedbad op het tempelplein, dat het een waarschuwing is voor een definitief oordeel dat over de wereld zou komen. C.S. Lewis schreef in de vorige eeuw ooit de gedachte op dat het lijden Gods megafoon is om een dove wereld wakker te schudden. Het lijden als Gods megafoon om een dove wereld wakker te schudden. Maar veel mensen rondom Jezus die waren niet alleen horende doof, ze waren ziende blind. Ze zagen niet met wie ze te maken hadden. Ze hadden niet door welke mens er tegenover hun stond. En ze hadden geen inzicht in de tekenen van de tijd. Nou, gedreven door pure liefde ging Jezus op weg naar Jeruzalem. Liefde was zijn motivatie om die weg naar Jeruzalem te gaan. Hij wist van zichzelf dat hij een cruciale rol zou spelen in het laatste oordeel van God. En in Jeruzalem zou Jezus worden bespot, mishandeld en bespuwd onder het bestuur van diezelfde Pilatus. Jezus wist aan wat voor brute handen hij zich zou overgeven, want hij kende de schokkende nieuwsberichten uit Jeruzalem. Hij wist dat hij een wrede dood tegemoet zou gaan en zijn bloed heeft ook rijkelijk gevloeid. Deze Galileër, deze mens, werd zo op een unieke manier tot een offer voor vele mensen. De enige mens zonder zonde stierf de dood van een zondaar. En door het oordeel van God te dragen is de weg vrij voor herstel van een relatie met God. Van een relatie tussen God en mensen. De weg die vrij is naar het koninkrijk van God. De weg waardoor we niet langer krijgen wat we verdienen. Zelfs toen de Romeinse loopjongens van Pilatus Jezus aan het kruis hadden gespijkerd, deed Jezus nog voorbeden voor zijn vijanden. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Iedere vorm van karma geloof werd hier met de grond gelijk gemaakt. En het lege graf op de paasmorgen, die onderstreept dat. En de opgestaande Heer, lieve mensen, die roept iedereen op om tot inkeer te komen. Om je af te keren van je eigen levenswandel, waarin jij de baas bent, naar een leven waar God het voor het zeggen heeft. Wereldwijd waar dit evangelie wordt verkondigd, worden mensen opgeroepen om tot inkeer te komen. Ook vanmorgen. En waar sta jij dan ten opzichte van God? Waar sta jij dan? Naar welke toekomst brengt de weg die jij nu gaat? Ik zou willen zeggen, breng jezelf in veiligheid. Vertrouw op Jezus. Vertrouw op Jezus. Niet op je eigen goede gedrag. Vertrouw op Hem in alles. Verheug je in wat Hij tot stand heeft gebracht. Voor jou. Voor mij. En laat Gods liefde en genade iedere dag de brandstof zijn voor onze relatie met Hem, maar ook met de mensen om ons heen. Amen. Mag ik kort met jullie bidden? Vader in de hemel, ik wil u danken voor deze ontmoeting die Jezus heeft gehad. Dank u wel ook voor de woorden van Hem. Het zijn harde woorden, Heer, die oproepen tot zelfreflectie en die vragen om tot inkeer te komen. Heren, Maak dat we daar ook vandaag mee bezig mogen zijn, Heer. Dat we onszelf testen en bevragen. Vader, ik wil u danken voor de liefde die u heeft laten zien. Die eindeloos is. Niet te doorgronden. Vader, ik dank u wel voor de vreugde die het geeft wanneer we het evangelie gaan begrijpen. Ik dank u wel voor de vreugde die het geeft wanneer we gaan leven vanuit dat evangelie. Vader, en ik wil u bidden, wil ons ook vandaag zegenen, Heer, met uw woorden. Dat we dat meer en meer mogen gaan beseffen en mogen leven vanuit die waarheid. Vader, we danken u voor uw goedheid en liefde in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar weer zingen.